on the market?
Mike.
Maar de vraag is gewoon van wie zijde en hoe lang heb je in transitie geweest? Mm-hmm. En dat is de enige keer dat uw naam eigenlijk aan bod komt.
Oké.
Okay. Ja, dus als je zegt van ik ben Mike en ik heb zo lang in transitie geweest.
Oké.
Okay. Dan is het oké. Okay. Dus als je dat wilt zeggen.
Als je niet Mike wilt, maar ook iets anders.
Ja, mag ook iets anders.
Ah.
Ja, ja.
Ah, sorry, ik dacht dat hier nog. Dus ik ben Mike, ik heb exact 5 maanden in transitiehuis gezeten. Ik ben hier binnengekomen, als ik het goed nog herinner, 3 februari 2023. Ik ben naar buiten gegaan op 24 maart 2023. Nee, sorry, ik ben al verkeerd, maar terug opnieuw. Dat zijn geen 5 maanden. Hè. Wanneer ben ik binnengekomen? 3 februari. Ik ben naar buiten gegaan. Ik heb wel 5 maanden gezeten.
Maar het belangrijkste is dat je
gewoon zegt, want ik ben hier 5 maanden gezeten. Nou, ik ben hier 5 maanden gezeten.
Mij ben ik hier buiten geweest. Dus ik ben Mike. Ik heb 5 maanden hier in het transitiehuis gezeten. Van 3 februari tot en met 25 mei. Dan ben ik naar buiten gekomen met een elektronisch toezicht.
En daarvoor heb je in de gevangenis gezeten?
Klopt, daarvoor heb ik toch wel 1,5 jaar in de gevangenis van Hoogstraten gezeten.
Gewoon 1,5 jaar in de gevangenis? Hoogstraten hoeft niet, hè?
Ah, oké, okay, sorry.
Zijn we als je daar hoest?
Daarvoor heb ik 1,5 jaar in de gevangenis gezeten.
Hoe zijn de bij transitie als terechtgekomen?
Ik kwam binnen in de gevangenis en er waren al mensen die op de wachtlijst stonden voor transitiehuis. En automatisch begin je te luisteren en begin je meer te informeren over transitiehuis. En dat klinkt als goud in de oren eigenlijk.
En dan heb je zelf ook een aanvraag gedaan?
Klopt, dan ben ik er verder op ingegaan. Ben ik naar de maatschappelijk werkster in de gevangenis. Noemen ze een PSD. En dan heb ik verder geïnformeerd van hoe en wat. Dat ik in aanmerking kom, hoe dat er verder ziet, et cetera.
En hoe was voor u de overgang naar de transities?
De eerste dag dat ik hier binnenkwam was chockerend. Je hebt hier meer vrijheid. In de zin van, je kunt meer wandelen, je hebt een hele parcours dat je in deze huis kunt afleggen, zonder dat je naar buiten hoeft te gaan. Je hebt een heel parcours, je kunt van je kamer op de derde naar beneden komen en zo voort. Gezamenlijke keuken, dus heel chockerend. Ik herinner me nog dat als gisteren eigenlijk. Ik heb met mijn vrouw hier gezeten, ik noemde die mevrouw, weet je nog. In de keuken waren ze taart aan het bakken. Er ging iemand die weekend naar huis. Dus dat was heel chockerend. Zo te zitten in de gevangenis. Dus het is een nieuwe overgang, een nieuwe fase.
En hoe was de rest van de tijd in de transitie?
Heel vlotjes. De eerste week was wennen. Want je komt in een nieuwe tijd, in iets nieuws. Er gaan nieuwe deuren open voor je. Dus je stapt in iets nieuws. Daarna wend je eraan. Dus ultimatisch denk je ook van, ja, meer vrijheid, meer vrijheid, meer vrijheid. Jij wilt meer, er is altijd een klein naar meer, maar het is niet altijd mogelijk, dus je houdt het er ook aan. En in je achterhoofd heb je nog steeds van, het gevangenis was slechter. Deuren gaan dicht, je kunt niet bewegen, het is een kamer van 1-op-1. Een bed, wastafel, dat zit.
Hoe heb jij het heel de periode ervaren? Wat was voor u het verschil met de gevangenis?
Het verschil met de gevangenis. Hier wordt de deur nu op u gesloten. Hier sluit jij zelf de deur. Je bepaalt zelf hoe dat je overweg gaat en hoe dat je met mensen omgaat. Ik ben vriendelijk. Vriendelijk, ik ben meer een lachende persoon. Mijn dingen, alleen mijn wat er op mijn licht verstop ik in mijn glimlach. Ik probeer altijd te lachen. En de overgang van hier naar een gevangenis was heel raar. In een gevangenis heb je geen vrijheid. Er wordt op u bepaald van wat jij gaat doen die dag. In de ochtend krijg je een briefing van 3 zinnen. Vandaag PSD, vandaag directie, vandaag griffie. Dat is wat je krijgt te horen. Hier kom je binnen, hier word je wakker en je komt beneden aansluiten aan tafel. Iedereen vrolijk, iedereen happy, iedereen praat met u. Qua alleen dat is al heel veel. Het eten. Ik vind er zeker 3 kilo bijgekomen. Dat is niet meer is. Het eten, ook een heel groot verschil. Maar ja, daar doen we het niet voor. Hè. Hier heb je ook meer kansen. Je kunt naar buiten gaan, je kunt gaan werken. Van het werk naar het werk naar hier komen, je dag is op, je dag is om. In de gevangenis kun je niks doen. Je zit daar gewoon te wachten, niets. Uit de hoop dat je eens een keer mocht gaan werken voor een minimum budget. Ja, that's it.
Wat is hetgeen dat je... Hoe was het voor u om hier in groep te leven?
Het is best goed meegevallen eigenlijk. Ik wist niet hoe en wat, maar je komt binnen en je wordt ook ontarmd door iedereen. Ik herinner me nog de dag dat ik moest voorkomen voor de surp. Ik kreeg plots een knuffel van iemand. Ik kreeg ineens een knuffel van iemand van wie ik dat niet verwacht. Dus iedereen leeft met zich, iedereen leeft met me mee. En dat doet echt goed. Dat voelt ook heel goed aan. Iedereen leeft met, iedereen is bezorgd om je, zowel gedetineerden als begeleiders. Iedereen leeft met je mee. Dus dat doet die gevoel is echt onbeschrijfelijk. Ja, echt. Weet je nog?
Wat is voor u het grootste ding geweest dat je hier geleerd hebt? Voor ieder die blijft man?
Een mopje maken. Dus die maken we mee.
Ja. Nee, eigenlijk. Wat ik hier heb geleerd. Ik heb hier veel geleerd. Hè. Nieuwe vrienden gemaakt bijvoorbeeld. Maar ja, dat was uw vraag niet. Wat heb ik hier geleerd? Leren koken. Maar ja, kon ik eigenlijk al. Ik kon er ook goed in. Hè. Ik kan niet direct op iets komen. Mama wordt afgeknipt.
Ja, ja, ja.
Ik kan niet direct op iets komen, eerlijk gezegd.
Maar hebben ze ook mentaal hier ook een switch gemaakt
van? Wat ik wel vond bij u, hè, jij bent de grapjes van de groep, maar daaronder zit wel een hele gevoelige jongen. En dat jij dat op sommige momenten toch wel hebt durven tonen.
Ja, klopt. Mijn emoties. Ja, want ik klacht in mijn emoties ook altijd weg. Dus, dat klopt. Ik heb hier geleerd dat emoties als man zijn niet kwetsbaar is. Je kunt je kwetsbaar openstellen. Dat geen enkel probleem is. Dat er ook niks verkeerd, dat ook geen taboe is, hè, dat je opstelt.
En wat is wat je ervoor anders over doet? Want in de gevangenis kan ik me voorstellen dat je dat totaal niet kunt. Hè.
In de gevangenis probeer je jezelf staand te houden. Het is niet dat de gevangenis je breekt of zo, maar het is wat je achterlaat buiten dat je breekt. In de gevangenis kun je je niet openstellen, want je probeert te vermannen. Maar het is de manier waarop... Sorry, ik...
Ja, doe maar opnieuw. Okay.
Ja, dat was je vraag ook alweer.
Omdat je zegt, van hier kun je met je emoties Je hebt hier geleerd dat je als man ook je emoties mag tonen. Ik kan me voorstellen dat je in de gevangenis, dat het daar anders is. Dat blijft toch een stukje een mannenwereld, een macho wereld.
Klopt, in de gevangenis kun je emoties niet tonen. Totaal niks mis met om je emoties te tonen, daar niet van. Maar je probeert te vermannen, snap je? Je wilt je streep kunnen trekken en je wilt zeggen van oké, kijk, ik kan deze allemaal aan, wat ook niet moeilijk is. De gevangenis is niet moeilijk. Het is achteraf wat moeilijk is en wat je buiten achterlaat, dat is moeilijk. Als jij getrouwd bent, et cetera, dan dat blijft wel in je gedachten voorkomen van, nou, je ouders enzovoort. Dat blijft je wel volgen van het gedacht van emoties, snapte, bepaalde momenten, feesten, dat jij zegt van ah, ik kan er niet bij zijn.
Is dat iets wat je hier opnieuw hebt kunnen opbouwen, zo de relatie met je familie?
En... Mijn relatie met mijn familie was eigenlijk altijd vlot. Ik heb altijd steun gehad van mijn familie. Ik heb altijd steun gehad van mijn familie. Ik ben er ook heel dankbaar voor. Dus die viel al, allee, daar moest het niet aan gewerkt worden. Het zijn andere dingen, andere punten waar ik aan moest werken en wat ik hier heb kunnen voldaan.
En welke punten?
De punten waar ik aan moest werken waren... Ik moest werk zoeken. Ik moest mijn papieren allemaal in orde hebben. Ik heb mijn boten. Die moest ik in orde brengen. Met de hulp van de krachtcoaches is dat in orde gekomen. Het gesprek met de coaches die ik had. Het waren meestal gewone gesprekken die we hadden, maar er zat een bepaalde ding achter. Snap je? Je voelde de vibe in die gesprekken. Je voelde je zo goed na het gesprek dat je dacht van oh, ik heb precies net met mijn vriend gebabbeld. Zo'n gesprek waren dat.
Mm-hmm. Dat gaf een andere energie terug om verder te kunnen stappen dan dat je...
Klopt, het gaf een andere vibe. Je had een heel speciaal gevoel bij elke gesprek die je had. En dat motiveert je om verder te doen, snap je? En je kunt twee soorten vrienden hebben. Je kunt een vriend hebben die je de juiste raad geeft om je verder te helpen in het leven. En je kunt een vriend hebben die je de slechte raad geeft om je ook verder te helpen in het leven. Verder te helpen naar de gevangenis toe. Dus zo twee soorten vrienden heb je. En die gevoel hier had ik niet. Ik had zo'n vibe van, oké, deze wil staan echt achter mij. En die zien mij niet als een crimineel of beroepscrimineel. Maar deze zagen mij echt als om wie ik ben. En ze wilden echt verder met mij gaan. En ze wisten waar ze me konden bij helpen. En dat deden ze ook. Je kent hier de namen van de coaches. Je spreekt nu aan met mevrouw of mevrouw. Je spreekt hem aan bij hun naam. Dus als je die klik al hebt, dan zit je juist.
Heb jij ook het gevoel dat je vooral ook hier een stuk vertrouwen terug hebt gekregen in begeleiding, in mensen? In...
Ja, ik heb hier een zelfvertrouwen teruggekregen die je verliest in de gevangenis. Je kunt die misschien buiten wel hebben, maar in de gevangenis verliest jij die. De dames, ik deed hetzelfde, dus je draagt hetzelfde, dus jij is hetzelfde, dus iedereen is hetzelfde in de gevangenis. En die zelfvertrouwen heb ik hier terug kunnen vinden.
Je bent van hier buiten gekomen? Hoe lang zijn we nu buiten? Van mij?
Ik ben nu van mij buiten. Het zijn 4 maanden.
4 maanden. Dus je bent nu 4 maanden buiten. Hoe is het ondertussen?
Nee. Goed, hard aan het werken. Hard werken voor weinig, maar nooit chagrijnig. Hard aan het werken eigenlijk.
Kun je eens even verhalen, want ik ben nu 4 maanden buiten.
Ik ben op dit moment 4 maanden buiten. Hard werken voor weinig, nooit chagrijnig. Ik voel het ook goed. Ik heb altijd contact met transitiehuis. Ik krijg regelmatig telefoontjes van... Ik weet niet of ik haar naam kan zeggen. Ik heb nog vaak contact met de coaches die hier werken, de directrice die me regelmatig nog stalkt. Nee, die me regelmatig nog telt van hey, hoe gaat het? Die achter mij vraagt. Waar je echt merkt van, kijk, je bent niet naar buiten gestuurd en die laten nu voor de hol van de leeuwen. Je bent naar buiten gestuurd met gedacht van, oh, die vragen nog steeds achter mij, die vragen nog steeds hoe het met mij gaat. Nu nodig ik mezelf regelmatig uit. Gewoon om te komen eten. Niet om gesprekken te voeren, maar gewoon om te komen eten. Om mee aan tafel te schrijven. Om terug die vibe te voelen. Dus ik word regelmatig nog terug uitgenodigd. Allee, ik denk iedereen. Dus het voelt best goed aan om terug buiten te zijn. Met het gedacht van dat je in het transitiehuis een hele hoop vrienden hebt bijgemaakt.
Je bent nu buiten gekomen en gaat werken. Klopt. Je moet niet zeggen wat je van werk doet. Hè. Maar hoe is dat om nu zo in een gewoon systeem werkend mee te draaien?
Dus ik ben buiten gekomen en toen ik nog in transitie zat, ben ik spontaan beginnen solliciteren en heb ik werk gevonden. Tot nu toe werk ik nog steeds op dezelfde firma. Om van buiten te gaan werken, ja, verrassend eigenlijk. Heel anders dan ik had gedacht. Ik heb een ander beeld over werken. Echt van werken, wat is dat? 6 uur 's ochtends opstaan, rugzak, thermos, brotels, aan werken. Die gedachte zal ik weer echt verdwenen. Okay, er is niemand die graag werkt, maar we gaan wel werken met een goed gevoel. We weten waarom we gaan werken. We weten dat we een euro 2 keer moeten omdraaien.
Ja. Je hebt ook meegedaan aan de dialooggroepen.
Klopt.
Hoe was dat voor u om daar aan mee te doen?
Dus ik heb via transitiehuis me aangesloten aan Raison, nou, moeilijk om uit te spreken, want het is zoiets in de buurt. Ik heb een paar
Rondom Prison.
Ik heb een paar gesprekken, een paar sessies meegevolgd. Ik denk een stuk of 6. Ik heb daar ook nieuwe mensen leren kennen. Hoe het past om mee deel te nemen aan Rondom Prison. Heel fijn eigenlijk. Ik heb gemerkt dat mensen een andere gedachte hadden over de gevangenis en over het gericht en over het feit van jij bent een crimineel en jij wordt erop bestempeld. Ik heb het laatste gesprek ben ik nog benaderd geweest door een vrouw waarvan ik dacht van die haar beeld over een gedetineerde krijgen we niet weg. Binnen mij kwam en die zei van blijkbaar zijn het toch niet allemaal slechte mensen. Dus het feit al dat ik dat heb mee kunnen maken en dat ik iemand, al is maar één persoon, dit gedacht kon geven van als crimineel zijnde verdien je ook een tweede kans. Als mens zijnde verdien je vooral een tweede kans, dus waarom niet als jij iets verkeerd hebt gedaan? We doen allemaal verkeerde dingen. Dat ik die beeld al had van dat iemand haar gedachten kunnen veranderen, voelde heel top aan. Nice.
We gaan het een stukje terug voor de pak.
Ik ga even verder. Sorry.
Zit er nog?
Ja, tuurlijk. Maar het moet gewoon alles oplossen en doen. En de sollicitant komt zo niet en de BSD komt. En ik weet ook niet waar dat hier in zit, want de kine voor David komt ook terug. Nee. Zal het lukken? Als de witte deur van de living dicht is, kom maar gewoon binnen. Hè?
Ja, dat is goed. Oké.
Maar ik hoor even goed. Komt goed.
Waar zaten we nu?
De non-prison.
Ja, je wordt nog vertellen van die vrouw en die tweede kans.
Klopt.
Ja.
Heb ik die vrede weer halen? Of?
Ja, of een stuk vanaf die vrouw die naar u kwam.
Het begin van de delen bij de non-prison. Had ik gedacht van ik zal meedoen en dan zien wat er van wordt. Het viel heel goed mee. Bepaalde mensen hadden een negatief beeld over gedetineerde / gevangenen. Dus ik dacht van die krijgen we ook waarschijnlijk niet weg. Maar ik herinner me nog de laatste gesprek die we hadden gehad. Er kwam een vrouw naar mij waar ik van dacht van zij heeft volledig een ander beeld over mensen die iets verkeerd hebben gedaan, criminele feiten hebben gepleegd. Dus ze kwam naar me toe en ze vroeg ze.
Dat is echt domme, die dingen. Dat is ongelooflijk gevoelig. En als er zo gesprekken zijn in een
kamer.
Misschien dat we dat doen.
Dus ik herinner me nog het laatste gesprek die ik heb gehad met Redon Prison. Ik kwam een vrouw naar me toe waarvan ik dacht van oké, okay, ja, beeld over gedetineerden krijgen we nooit kwijt. Ik heb 6 sessies meegedaan, of 5. En ze kwamen naar mij en zei van, ja, oké, okay, je hebt een standpunt kunnen maken tot bij mij toe. Dat voelde heel goed aan. Je dacht alleen al dat je iemand hebt kunnen denken. Hebt kunnen bijstaan in het gedacht dat zij had van, als crimineel zijnde, moet je hen geen tweede kans geven, want ze blijven hetzelfde. Dat ik die gedachte van iemand heb kunnen weghalen, dat voelde heel goed aan. Het waren spontane gesprekken. Het liep ook altijd vlot. We zaten meestal anderhalf uur daar, terwijl we een uur gingen. Dus...
We hebben het vaak, we hebben het eigenlijk gehad in die gesprekken rond straffen, omgaan met straf, wat betekent straf,
mm-hmm.
en wat betekent herstel. Zo, wat pakte jij mee uit die gesprekken, buiten het feit dat die jonge vrouw, dat je die overtuigd hebt? Maar hebben die gesprekken op zich met u ook iets?
Die gesprekken die ik bij Redompere Zon heb gehad, die waren altijd over bepaalde feiten, zaken die in het verleden zijn gebeurd. Sorry, wat was de vraag?
Ja, zo, wat dacht je voor jezelf daaruit mee?
Ik heb zelf ook iets mee. Uit elke gesprek neem je iets mee. Ik heb mensen leren begrijpen van, oké, jij doet iets verkeerd, dat is verkeerd. Die klik heb ik kunnen maken voor mezelf van, oké, die vonden dat verkeerd. Dat is hun recht, want die is ook verkeerd. Maar als je het verkeerd doet, moet je nog altijd een nieuwe kans krijgen. Want als jij vandaag door het rood rijdt, krijg je ook een nieuwe kans. Het is misschien niet hetzelfde, maar het komt daarop neer dat we allemaal fouten maken. En als wij los worden gelaten door bepaalde mensen, door de maatschappij, dat wij los worden gelaten, dat wij voor de hol van de leeuw worden gestuurd, dan kom je er niet vooruit mee. Ja, want wat doe je? Jij neemt dezelfde keuze als daarvoor. Je gaat impulsieve beslissingen maken en je gaat go with the flow. Dus ik heb geleerd dat om mensen te begrijpen en mensen mij ook kunnen begrijpen. Die dingen heb ik mee kunnen geven en heb ik teruggekregen van Redompere Zon.
Wat betekent herstel voor u?
Wat betekent herstel voor mij? Herstel betekent voor mij dat je weet van waar je komt, wat je verkeerd hebt gedaan, dat je, mocht je slachtoffers hebben, dat je dat dan probeert te regelen, dat je tot een middel kunt komen of gewoon het los kunt laten. En that's it. Dat is herstel voor mij. Herstel met je familie, herstel met maatschappij, et cetera.
Heb je het gevoel dat door in een transitie juist te komen en die weg af te leggen, dat er een vorm van herstel geweest is?
Door de transitie juist te komen is sowieso een vorm van herstel. Herstelt je allemaal. Je kunt op elke manier herstellen in de transitie. Je wordt geholpen door je boodschap te betalen. Daar doe je een deel aan herstel. Voor jezelf en voor de maatschappij. Mocht jij slachtoffers hebben, praat over slachtoffers van andere feiten, niet. Dan wordt dat ook geregeld. Ik snap dat er zijn alle mogelijkheden die je via transitiehuis naar herstel toe kunt leiden.
En is dat iets wat je op dat moment mee bezig was? Of is dat...
Ik heb, in mijn geval heb ik geen rechtstreeks slachtoffers. De slachtoffers die ik heb, op dat moment, zijn eigenlijk meer mijn naasten. Degenen die naast mij, die bij mij staan, dat waren mijn enigste slachtoffers. En ik heb genoeg mogelijkheid gehad om het in orde te brengen. Ik mocht 2 keer per week naar huis gaan. Ik heb mijn tijd doorgebracht met mijn familie. En op die manier voel je ook dat je een stukje van herstel hebt kunnen verrichten.
Ik ga alleen mijn laatste stuk eruit pakken. Dat van die andere slachtoffer. Ja. Ik hoef het niet doen, maar ik vind wel schoon dat je zegt van dat stuk met de familie, dat ook een stuk herstel is. dat je doet, hè. Allee, eigenlijk is dat wel een beetje zo. Ja. Hoe ziet je zelf naar de toekomst? Wat is jouw droom eigenlijk?
Mijn droom is op dit moment gewoon huisje, beestje, tuintje. Ik heb ook een paar sessies via transitiehuis gedaan met jongeren. Jongeren die in een gesloten instelling zitten. Ik heb ook aangekaart dat ik mee wil gaan met degene die er zich mee bezighoudt. Mocht ik er genoeg tijd voor hebben, dan wil ik me er ook wel volledig op focussen. Dat die jongeren toch een beetje, al is het maar een bezoek gaan brengen. Al is het maar een bezoek gaan brengen om ermee te klappen. Dat doe ik veel. Hè. Gewoon een luisterend oor of iemand die bij jou aan tafel zit en die spontaan is en die iemand anders probeert op te vrolijken. Het zijn zo'n bepaalde dingen die heel klein zijn waar je als gedetineerde veel om geeft. Dus dat is sowieso een droom van mij. Mocht ik dat waarmaken, realiseren. Dan lijkt het mij wel heel leuk om jongeren die niet verloren, ik herhaal het woord niet verloren, want ze zijn totaal niet verloren, om ze bij te steunen en ze een soort van liefde te kunnen geven.
Zo, is dat iets wat je zelf gewist hebt?
Totaal niet. Ik heb heel attente ouders die echt wel om mij geven. Dus, qua liefde heb ik echt wel genoeg liefde thuis gekregen. Ik ben nooit tekort gekomen. Ik heb altijd gekregen waar ik naar verlang. Mocht dat mogelijk zijn, in het gelang van de mogelijkheid, snap je? Maar als kind was ik ook heel volwassen en ik wist van oké, deze is mogelijk en deze is niet mogelijk. En ik weet van mijn ouders die probeerden ook alles voor elkaar te krijgen dat het mogelijk ging zijn. Want ik heb beide ouders, en beide ouders werkten op dat moment, alleen nog altijd. Die weten wat een glimlach is, wat de prijs is van een glimlach.
Wat is dan door u fout gelopen?
In mijn geval is het heel op een latere leeftijd fout gelopen. Ik ben 23 jaar, daar is het fout gelopen. Als tiener was ik vrij rustig. Geen problemen op school, alles loopt op lotjes. Ja. Ooit loopt de pad scheef. En dan bewandel je die en dan kom je ergens uit waar je niet wilt zijn. Op dat moment denk je dat de wegen leiden naar Rome. Terwijl de weg al lang een afslag had genomen. Dan ga je bewandelt die weg en dan probeer je alleen. Dan zit je heel ver geraakt. En dan probeer je terug te trekken, maar het is niet altijd evident. Ook niet altijd mogelijk.
Denk je dan soms van... Of hoe keken uw ouders daar dan naar? Want ik kan er mij van voorstellen dat die mensen ook zoiets hadden van we hebben jullie zoveel lang gegeven en nooit niks tekort gekomen, we hebben zoveel liefde proberen te geven en toch...
Ik heb alles gedaan zonder dat mijn ouders ervan op de hoogte waren. Ik herhaal, mijn ouders waren er nooit van op de hoogte. Ik heb ook altijd tegen mijn ouders gezegd dat ik werk. Ik herinner me nog dat mijn moeder toen ze er langs zijn geweest en mijn moeder zei tegen mij van ja, ik weet, jij bent onschuldig. Mijn moeder geloofde niet dat ik schuldig was, dat ik iets verkeerd had gedaan. Ze dacht van, ze zijn gewoon verkeerd, ze hebben een verkeerd huis genomen. Triestig. Want je hebt je moeder teleurgesteld. In een of andere zin heb je haar teleur kunnen stellen. Je bent erin geslaagd om haar teleur te stellen. Ik denk dat niemand dat leuk vindt. Dat mijn moeder teleurgesteld is.
Is dat iets wat je dan... Nog iets herhalen, ik kan er allemaal wat, hè. Maar is dat iets wat je op dat moment dan niet bij stilstaat? Het is een verhaal dat ik dikwijls hoor ook in gevangenis, als ik met mannen praat in gespreksgroepen en zo. Van, dat ze op een bepaald moment merken van, eigenlijk heb ik mensen teleurgesteld. Ik heb bijvoorbeeld mijn moeder teleurgesteld. Maar dat is blijkbaar met Frank die pas later valt en niet op het moment klopt. Fout loopt.
Op dat moment denk je er niet bij na. Als je bezig bent, als alles nog vlotjes loopt, dan denk je niet na wat, er, wat de consequenties ervan zijn, dat je iemand teleurstelt, et cetera. Pas achteraf kom je tot het besef van, oké, dat had ik niet moeten doen. Heel verkeerd. En dat raakt iedereen. Vooral als je een moeder ziet, die, als je een moeder hebt die heel emotioneel is, en die op bezoek komt, en voordat ze naar binnen komt, begint ze hard te huilen. Dan komt ze naar binnen met een glimlach. Maar ja, vertrekt ze weg. Als je naar binnen en dan vertelt iemand u, ja, mijn moeder heeft juist gezegd dat je moeder aan het huilen was. Die gewoon die gevoel die je op die moment hebt, hè. Oh, brekend. Nee, heel brekend.
Hoe kijken zij nu naar uw situatie?
Ik denk dat elke moeder haar zoon kan vergeven. Er is geen enkele moeder die gaat zeggen van, oké, jij zei mij, ik verben u. Elke moeder zal haar zoon kunnen vergeven. Noem ze ook, daarvoor is ze ook een moeder. Daarvoor noemen ze haar ook moeder. Die zal haar kinderen altijd blijven steunen. Waar dat die ook is. Die gaat ook altijd aan haar kant staan. Mijn moeder is het mij kunnen vergeven. Ik heb leuke momenten op dit moment met mijn moeder. We gaan bijvoorbeeld elk weekend uit eten. We voldoen ons eigenlijk. Maar ik meer tijd vrij voor mijn ouders.
Maar zijn jij blij dat je dat parcours nu gelopen
hebt? Blij. Het is een gesloten hoofdstuk voor hun. Blij zijn ze niet dat ik in de gevangenis heb gezeten. Ik denk dat niemand trots zou zijn. Ja, je zoon is in de gevangenis gezeten. Dus blij zijn ze niet. Maar het is voor hun een gesloten hoofdstuk. En dat willen ze ook zo houden. En daar kaarten ze ook op van, oké, het is gebeurd. We kunnen jammer genoeg de tijd niet terugdraaien. Als dat mogelijk was, dan waren we 20 stappen voor. Maar dat gaat niet. Dus voor ons is dit echt een gesloten hoofdstuk. Wandel de pad niet op die je op hebt gewandeld. Zoek een nieuwe pad. Een pad die bij u past.
Maar ik kan me voorstellen dat ze, als zij wel blij waren met het proces dat je gelopen hebt, via transitie, als ze dan naar buiten komen en werken. Dat is iets anders dan buiten komen uit de gevangenis en je staat daar.
Ik heb anderhalf jaar in de gevangenis gezeten. Dus sowieso is het een ander parcours. Ik heb anderhalf jaar in de gevangenis gezeten, van anderhalf jaar in de gevangenis, dan ben ik naar hier transitiehuis gekomen. Op een gegeven moment zien ze me aan een deur, aan haar deur. Terwijl dat ik in de gevangenis moest zij mij komen bezoeken, ik ging hun bezoeken. Heel ander gevoel, andere vibe. Je kunt elke dag met hun facetimen, ik belde elke dag twee keer met hun. Je hebt een andere weg, dus voor hun is het ook makkelijker uiteindelijk. Ik ben een gelovig persoon, dus alles heeft mij vastgehouden. Ik ben ook altijd blijven opstaan, recht staan, recht komen. En proberen de put die ik had gegraven, proberen te vullen. Zodat ik op een gegeven moment op een oppervlakkig plaats sta. Dus de pad die ik heb gewandeld, dat ik naar het transitiehuis ben gekomen, daar zijn mijn ouders vrij dankbaar voor. Dorien is een keer met huis geweest, mijn moeder was daar heel dankbaar dat ze mij de kans heeft kunnen geven. Dus het was oké.
Dat is ook een vorm van herstellen.
Klopt.
Ja. En je hebt een onbelangrijke vorm van herstel, denk ik.
Nee.
Het is knap eigenlijk wel het parcours dat je afgelegd hebt, toch? Allee, ik denk dan van, je kunt met recht fier naar jezelf kijken, toch?
Ja, fier is veel gezegd. Ben ik fier op mezelf? Ik ben fier op het... Ik ben niet fier om wat ik heb gedaan of waar ik heb gezeten, maar ik ben wel blij dat ik mijn ogen heb kunnen opendoen. Dat ik heb kunnen inzien van oké, dat was niks voor mij, daar ben ik fier om. Maar dat ik in de gevangenis heb gezeten. Maar dat ik in transitie heb gezeten, ja, ben ik er fier op. Niet echt, nee. Ik ben wel blij dat ik hier mee kunnen deel kunnen nemen. Daar ben ik wel fier op. Dat ik nieuwe mensen heb leren kennen, dat iedereen achter u stond, wanneer je het nodig had. Daar ben ik fier op. Maar dat ik hier heb gezeten, ja, in de gevangenis, nee.
Nee, maar dat, ik bedoel ook niet dat je daar fier moet op zijn, maar wel fier zijn op het parcours dat je afgelegd hebt.
Ja, dat is sowieso. Ik ben heel blij dat ik die parcours heb kunnen afleggen, met de hulp van. Als jij de hulp niet krijgt, wat dan? Als je de hulp, want die hulp ga je niet krijgen, die kan je niet krijgen in de gevangenis, die hulp. Die hulp ga je echt niet krijgen in de gevangenis. Die hulp die ik hier heb gekregen, nee. Ik denk niet dat die staat te wachten om je te helpen. Er zijn 350 man. Die gaan nooit tijd maken voor 350 man. Als die al één keer roepen op een maand om even die 10 minuten naar u te luisteren. Dat is ook al. Daar kom je niet vooruit mee. Hier, je komt binnen, je kunt direct aan de slag. Je bent direct vertrokken. Een cv maken. Ik wist niet hoe dat moest. Hebben ze me hier geleerd. Het zijn kleine dingen die je in de gevangenis niet krijgt. Werk zoeken. Tot midden in de nacht. Werk aan het zoeken. Het zijn dus bepaalde dingen die je niet kunt krijgen in de gevangenis. Die ze je toch proberen te geven in transitiehuis. En het lukt ze toch. Zie, ik ken geen ene die met mij hier al diegenen die met mij hebben deelgenomen, die zijn op dit moment, voor de helft, die zijn al onderweg naar huis. De andere helft is al thuis. Diegenen die thuis zijn, die hebben dan op dezelfde parcours als mij. Die zijn allemaal aan het werken. Er is er geen ene bij te gaan zonder werk of zonder werk die hij graag doet. Want als je in de gevangenis zit, dan neemt hij alles aan. Want je wilt zo snel mogelijk naar buiten. Maar iedereen die ik ken is naar buiten gegaan met het werk die hij graag doet.
Dus dat op zich al belangrijk is. Hè?
Ja, voilà. Je merkt ook een stukje bekommerdheid van, gaat jij dit wel graag willen doen? Ja, die had echt niet meer.
Nee, dat is er wel. We hadden maar dat al over gehad. Dat is geen probleem.
Ja.
Want het zou kunnen dat ik volgend jaar hier in Mechelen, een vriendin van mij die is leerkracht hier in een school in Mechelen, en het zou kunnen dat ik samen met haar een project ga doen. Jij zou dat niet zitten om mee te gaan getuigen of te gaan vertellen of in het Mechelen te kort bij te gaan.
Ik ben zelf niet van Mechelen, maar dat is ook een ander. Daarover zou ik echt moeten nadenken.
Omdat je dat straks zei van die jongeren die.
In ja, klopt, maar kijk, in een school, dat is een andere vibe, snap je? Die jongens, mochten ze in een gesloten instelling zitten, ik doe dat met plezier, want ik weet wat dat kost. Gewoon het feit van dat iemand achter u vraagt, zonder financiële hulp, die gewoon achter u vraagt van, hey vriend, hoe is het? Dat is zo'n gevoel dat je, dat is een onbetaalbare gevoel vanuit de gevangenis. Dat is een gevoel die je nergens kunt, die je niet kunt betalen. Als je in de gevangenis zit, die gevoel maakt je niet mee. Van, ja, vriend, hoe is het? Gewoon het gedacht al dat iemand vraagt achter u of je spontaan zelf kon bezoeken, top. Die stukje plezier dat je hebt aan je bezoek van een uur, die vliegt voorbij. En dat wil ik waarmaken met het feit van dat ik zei, van ik wil echt wel iets doen voor die jongeren die nu verloren zijn in mijn ogen. Daar wil ik echt iets voor doen. Gewoon het feit dat ik die kan bezoeken, gewoon een gesprek wil. Gewoon een gesprek over iets heel doms bijvoorbeeld. Het moet niet altijd over iets heel serieus gaan. Je kunt je hart luchten. Iedereen heeft wel een moment van, het wordt te veel, die wil zijn hart luchten. Maar dat is mogelijk. Maar gewoon het feit dat je op bezoek kunt gaan, dat je een conversatie kunt beginnen met iemand, zonder dat je moet kijken naar de klok, en dat die persoon weet van, ze weet, ga ik naar de cel, en deze bezoek heeft mij voldaan. Gewoon die gevoel wil ik je geven. Snap je?
Ja.
Dus als je zegt, op een school.
Ja, maar dat snap ik, maar dat is goed, dan kan ik dat meepakken, dan weet ik dat
Ik snap het ook. Je kunt dat voorstellen aan Doreen, en mocht ik zeggen van, snap je?
Nee, maar.
Why not?
Ja, als er mensen zijn die dat willen doen, zoveel te beter. En ik snap ook perfect dat je zegt van, ik dacht dat ik niet zit. Dus dat is ook geen enkel probleem. Heb je zoiets van boodschap naar de samenleving? Van wat zou er in de samenleving anders moeten of moeten veranderen?
Mijn boodschap naar de samenleving. Dat ze toch het gedacht hebben van iedereen verdient een tweede kans. En een derde kans. Want iedereen maakt fouten. Zelfs in de samenleving, zonder dat je te maken hebt met gerecht, maak je fouten. En dan wordt dat dan wel een stukje begrip aangetoond van ja, dat maakt niet uit. Maar als je een strafbaar feit hebt gepleegd, er zijn bepaalde strafbare feiten waar dat ik heb van oké, ja, dat is voor mij ook een notton. Als bijvoorbeeld iemand naar een winkel is gegaan en die heeft iets gestolen dat hij dat in zijn ogen noodzakelijk was, wat volledig kan. En dan die zit zijn gevangenisstraf uit en dan wordt hij vrijgelaten. Dat hij toch een stukje een opvang heeft van waar dat hij weet waar dat hij op kan steunen. Zowel mocht dat familie zijn, et cetera, een vriend die je achterlaat, is verkeerd. Een stukje begrip. En hoe leren mensen? Mensen leren van mensen. Dus als jij als mens zijn een fout maakt, en jij wordt opgevangen door iemand die geen fouten maakt, die fout niet zou maken, dan gaat je er iets van leren. Dan neem jij mee. Want mensen leren van mensen. En je kunt leren in twee zinnen. Je kunt leren in het negatieve en je kunt leren in het positieve. Het is hoe dat jij ermee omgaat. Maar als jij van de gevangenis komt en je wordt opgevangen door iemand die u leert in het negatieve, dan gaat hij hetzelfde doen. Dan blijf je die fout maken. Maar als je wordt opgevangen door iemand in het positieve, dan ga je er anders mee om. Ga je je fout kunnen inzien, dan ga je er begrip voor tonen. Dan ga je zeggen van oké, ja, stop. Dat is verkeerd. Dus alles heeft te maken met het samenleven, met de samenleving.
Ja, klopt helemaal, denk ik. We zien het op mijn lijstje nog iets staan. Ja, dat vertrouwen, daar hebben we het. Want dat is toch, dat vind ik een van de sterkste dingen als ik zo de ervaring die ik nu heb met hier te komen. Zo, en de gevangenis te kennen van in de gevangenis. Mensen vertrekken zo vaak vanuit hun wantrouwen. En hij zal me wel iets proberen wijs te maken. Terwijl dat het gaat van. Als ik zou vertrekken vanuit ik vertrouw u, dan krijgen we een heel andere relatie. En als jij het gevoel hebt van mij dat ik heel de tijd vanuit dat wantrouwen zou vertrekken, dan ga jij ook het ergste van je tong niet laten zien. Allee, ik zou dat ook niet doen. Als je het gevoel hebt van mensen vertrouwen mij niet, dan ga ik het ergste van mijn tong, dan doe ik daar ook geen moeite voor. Terwijl als ik het gevoel heb van de mensen rondom mij vertrouwen mij, ga ik mij ook anders opstellen.
Klopt.
Dus ja, ik vind dat wel spijtig als ik dat zo merk. Ik vind dat een belangrijke zo van. Van dat stuk wantrouwen, dat we eigenlijk naar een samenleving zouden kunnen gaan waarin dan wat eerder vertrekken vanuit dat vertrouwen dan vanuit dat wantrouwen.
Ja, dat is een stukje de mens. Wantrouwig zijn we allemaal. Dat heeft te maken met het feit dat we tegenslagen hebben gehad, dat iemand je vertrouwen heeft geschonden, dan leer je te wantrouwen. Dan kun je je heel moeilijk openstellen naar iemand anders. Dat je iedereen binnen wantrouwen. Dat is heel verkeerd. Dan scheer je iedereen aan dezelfde kant. En dan denk je van oké, dat is allemaal, iedereen is hetzelfde. Iedereen is hetzelfde. Iedereen zal die fout maken.
Ja, terwijl dat. Ik vraag dan wel vaak als voorbeeld van ik heb ooit, als ik in Leuven woonde. In de stad. Ik kwam met een auto aan het appartement. En het was gevroren, hè. Het was redelijk glad. En ik stopte om, vermoed nu, want ik weet het 100% zo niet meer, maar ik stopte om waarschijnlijk met de parkeermassa. En ik zie iemand achter mij komen en ik denk van, shit, dat loopt hier niet goed. En dus iemand die achter mij komt, te laat op zijn. Allee, begin te laat af te remmen, het was glad en die schuift, tjak, tegen mij. Mm-hmm. Niet dat er grote stukken waren, maar mijn barashop was kapot. Dus die man stapt uit en was van Italiaanse afkomst, sprak ook weinig Nederlands, wel Frans. Mijn Frans is erbarmelijk slecht. maar in elk geval konden we converseren en die zei van, ik woonde vlakbij de Sint-Pieterskliniek. Ja, dat was daar vlakbij. En die zei van, Mijn vrouw ligt in de Sint-Pieterskliniek. Zit ik uit zitten om naar daar te komen? Dat is een nummer van haar kamer. En dan kunnen we het erover hebben. Zij spreekt Nederlands. En, ja. Dus ik zeg, ja, oké, ik zal binnen 20 minuten ben ik daar. Dus ik heb mijn auto geparkeerd. Ik ben 20 minuten later op die kamer toegekomen. En inderdaad, die man zat daar met zijn vrouw. En zijn vrouw sprak perfect Nederlands. En die man zei, ja, mijn broer heeft een garage. Ik heb daar altijd gewerkt. Als je de auto binnenbrengt, zal ik je barreshop repareren. En ik heb inderdaad... Ik moet even een paar keer met de plein. Ik heb die auto binnengedaan. Die heeft mijn parkeermeter gerepareerd. Mijn barashok gerepareerd. En dat was een... Allee. En dan denk ik van, had ik daar vertrokken vanuit wantrouwen?
Oh, je bent er niet gekomen. Die
dan had ik een gebeld om, dan had ik... Terwijl nu... Allee, ik heb die mensen daarna niet meer gezien, maar ik ben dan met een auto gaan halen. Die had een flesje bij. Allee, zo. Snap je? Ik bedoel, dat was op een heel andere lees geschoeid. En dan denk ik van... Als ik dat dan vertel tegen hen, dan zeggen ze van, maar
ik heb anders
vertrouwen. Zo, hè? Zo. En dan denk ik van, waarom zou ik het niet vertrouwen? Ik bedoel, het had gekund dat hij mij in het zak had gezet.
Het probleem met deze samenleving is dat de mens is. De mens luistert naar de mens en de mens gefocust, baseert zich op de mens. Dus als ik iets negatiefs heb meegemaakt, dan kom ik naar u en dan vertel ik dat. Dat jij gewoon het gedacht aan hebt, dat jij met die gedacht door het leven gaan.
Ja.
En die pakt je dan mee. Nu heb jij deze aan mij kunnen vertellen, en die gedacht pak ik dan mee. Ah, ja, en ik denk van, oké, why not? Misschien moet ik ook wel een stukje begrip kunnen tonen. En zeggen van, oké, het voordeel van de twijfel. Dat is het probleem. En dat hebben wij niet. Iedereen komt af met het negatieve. Er gaat nooit iemand afkomen met het positieve wat hij goed heeft meegemaakt. En terwijl als jij dan het goede gaat zeggen, en het slechte, dan gaat jij een ander beeld kunnen creëren aan... Allee, kun je een ander beeld geven aan iemand anders. Triestig.
Ja, terwijl ik denk van... Je had mij inderdaad kunnen in het zak zetten. Maar dan, ik bedoel... Op de 10 situaties die ik tegenkom, kan het dan gebeuren dat je 1 keer in het zak gezet wordt. En 9 keer loopt het wel goed af. Maar het hangt er maar vanaf waar ik in geloof.
Dat is het feit.
Dus daar... Oké, goed.
Dank
je wel. Dikke merci.
Dank je wel.